Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Lou start zijn verhaal met te zeggen dat hij eigenlijk een brave mens is. En dan gaan er bij mij al wat alarmbelletjes af. Mensen die specifiek moeten zeggen tegen anderen dat ze braaf zijn, die verbergen meestal iets ergers. En zie, Lou zijn verhaal, dat gaat van kwaad naar erger.
Ik ben altijd wel een vrij brave geweest. Ik heb bijvoorbeeld nooit strafstudie gehad in het middelbaar. Ik zat soms wel een keer naast iemand die strafstudie had. Maar misschien was ik ietsje alerter of zo. Het stoutste dat ik ooit gedaan heb, ik was een jaar of 13, 14, was op het speelplein in de zomervakantie. Er was zo'n clubje, de Plus 13 heette dat. Heel stoer. En wij bleven altijd wat langer hangen. In mijn geval was dat omdat mijn ouders late werkers waren. En dus ze moesten mij komen halen rond 1 uur of 6. Maar die Plus 13, ja, dat was een mogelijkheid voor mij om mij ook heel stoer te gedragen. En dat was anders dan in het middelbaar, in mijn ASO-klasje, waar dat heel gemakkelijk was om stoer te zijn. Hier zat ik op het speelplein met mensen die daar om andere reden laat bleven dan ouders die lang moesten werken. Dus dat was een andere manier van stoer doen, die ik niet zo goed kende. En we hadden daar een paar privileges. Wij mochten na 3:30, nadat al die dingen van het speelplein gedaan zijn, al op straat gaan wachten op de ouders. Terwijl de kinderen, die moesten binnenblijven. En we zitten daar, het was keigoed weer, elke dag van de week, om 4 uur te hangen. En ik voelde mij er na een tijdje wel ook de stoeren bij. Een van de dagen vindt er iemand een envelop. Een envelop, gesloten, en dat wordt open gedaan. En daar blijkt keiveel geld in te zitten. 400 euro of zo. Ik merk zo van, oh, dat is niet normaal. En er zijn natuurlijk andere gasten die zeggen, oh, geld, yes. We gaan even kijken, er zit dus effectief 400 euro in. En daar wordt een beetje stoer over gedaan. Ik zit in mijn eigen te denken, nee, dat is niet oké. En ik zit mij te gedragen van, oh, geld, nice. Ik doe mee. Ik krijg uiteindelijk 20 euro toegestoken en dat is het. Rond 1:00 of 6 kwam mijn pa mij halen. En juist op dat moment zegt de hoofdleidster, Ela, Loïc, kom een keer bij mij. Mijn pa moest ook mee en ze wist alles. Ik moest dat uitleggen en ik weet nog dat ik heel hard dacht van, fuck, allee, ik ben zo niet. En nu denkt iedereen dat ik wel zo ben. En dat was keihard. Want, mijn ouders waren heel kwaad. Maar dat is denk ik wel het stoutste dat ik ooit gedaan heb. Op de NIV heb ik het eerste jaar architectuur gedaan. Ik was daar niet zo goed in. Ik kan niet zo goed tekenen. Ik heb er wel heel goede vrienden gemaakt. De vrienden die ik nu heb, zijn nog altijd afkomstig van een samenraapsel van de vrienden die ik daar heb gemaakt. Ik heb daar veel toffe dingen geleerd in architectuur. Zwarte hemdjes dragen. Een beetje nieuwsgierig zijn. We mochten nooit, het eerste jaar was dat dus, het enigste jaar dat ik gedaan heb op architectuur. Op uitstap naar Antwerpen om een paar mooie gebouwen te gaan bekijken. Eén daarvan was de Singel van Stefan Beel. En bij het afstappen van de bus zegt de professor, ik ben zijn naam kwijt, maar een belangrijke architect, zegt, gasten, als je hier rondloopt, je moet de paden niet volgen. Als je architect wilt worden, moet je nieuwsgierig zijn en moet je gebouw leren kennen. En doe een keer een deur open. Hè. En wij krijgen dus carte blanche in dat gebouw, we gaan binnen. En dat beperkt zich inderdaad niet tot het kijken naar deuren en ramen, maar we doen een keer een deur open. Ik volg daar eerder de groep en ik had ook op bepaalde momenten het gevoel van, eigenlijk moeten we dat hier niet doen. We kunnen ook echt van op afstand kijken. Maar ik doe wel gewoon mee. Op een bepaald moment staan we zelfs, ik weet niet of dat jullie allemaal de single kennen, maar er is een grote concertzaal met een lichtbrug. En we stonden op die lichtbrug. En op dat moment vond ik dat heel tof en ook heel spannend. En dat was een spanning dat ik heel graag had. We gaan terug naar huis, we gaan op café, we vertellen dat. Nu, ik ben gestopt met architectuur, maar er wel veel goede vrienden aan overgehouden. En op café ging het dan ook regelmatig over architectuur. En als we naar huis gingen van op café en we passeerden een interessante werf, werd er al een keer gestopt. En dan keken we van, amai, interessante werf. Opnieuw, jullie zien, mijn kennis van architectuur is beperkt gebleven. Maar dat evolueerde ook naar vrienden over architectuur die zeggen, zouden we een keer niet binnen gaan? En ik zei, misschien niet, maar ik ging wel mee. Want het waren wel mijn vrienden en het was ook wel spannend. Dat gaat van een klein appartementsgebouw en binnenkomen in een kamer waar ik zeg, oké, we hebben deze kamer gedaan, dan kunnen we naar de volgende. En dan kunnen we naar de volgende en dan kunnen we naar huis. Terwijl mijn vrienden architecten waren aan het rondkijken en die zeiden, amai, het is wel een speciale potrel. En met die codebrug gaan ze nog problemen krijgen als ze hun bouwknoop niet goed doen. Dat werd dan een keer een grotere werf. En in diezelfde periode ook. We gingen altijd in dezelfde pita-zaak pita eten. De pita Tex-Mex. Helemaal niet lekker, maar goedkoop. En door op avontuur te gaan de hele tijd, wordt er ook een keer gezegd, gaan we een keer nergens anders eten dan in de ranzig stinkkwartier. En gaan onze pita niet meenemen naar het dak van de Jozef Plateau, het universiteitsgebouw van architectuur. Iedereen reageert laaiend enthousiast. Ikzelf doe ook heel stoer mee. En we plannen dat. Op een vrijdag gaan we naar Pita Tex-Mex. We bestellen ons allemaal een pita. In een zakje krijgen we dat mee en we vertrekken naar de Jozef Plateaustraat, 500 meter verder. En dat is dus het gebouw waar de architectuurstudie is. En, op het bovenste verdiep is het atelier. Eigenlijk een hele grote zolder waar architecten creatief doen. Ik kijk daar dan op neer, vooral omdat ik het nooit kon. Maar die zolder had nog een verdiep. Dat was eigenlijk een klein gangstje. Een trapgang. Ik weet niet of jullie zien wat ik bedoel, maar zo'n trapgang die eindigt op een deur. Dat is altijd zo onheilspellend. En daar moesten we zijn en we wisten allemaal, oké, hier mogen we eigenlijk niet meer gaan, maar we doen dat. Die deur gaat open en we komen eigenlijk op een soort zolder uit een Disney-film. Geen verlichting, maar wel zo licht door kieren en ramen en spleten. Hier en daar zo'n klein dakraampje. Heel veel stof en heel veel donker, donker hout. Er was nog een trap naar een dakraam. Ook heel donker en al dan niet een beetje instabiel. Maar we gaan via daar naar dat dakraam. Op een of andere manier wisten we dat daar te doen was. We zitten dan te eten op het dak van de Jozef Plateaustraat. Ik weet mezelf niet zo goed houding te geven, want ik vond dat vrij spannend. En ik was niet op mijn gemak. Maar we zitten daar te eten. Na een uurtje. We zitten daar trouwens op de hoogste plek van Gent, op de Boekentoren na. Dat is het enigste dat er nog boven ons was. Het was een prachtig uitzicht. Het was keigoed weer. En eigenlijk zaten wij daar wel te genieten. Dat was een schoon einde van een vrijdag. We hadden geen les niet meer. Maar na een uur of twee hadden we het daar ook wel gezien. Dus we maken aan stand om naar beneden te gaan. En de eerste en de tweede gaan naar beneden. En de tweede steekt zijn kop terug omhoog en hij zegt, ja, gast, nou, staat hier iemand te wachten op ons? Doe gewoon normaal. Ja, ik kom niet normaal doen. Ik was kei bang. Maar ik steek dat weg of zo. Pokerface, we gaan naar beneden. En daar staat inderdaad iemand beneden aan die een trap in die zolderkamer nog te wachten. Ja, dat was heel duidelijk. We gaan hier onder ons voeten krijgen of zo. Hoopt u niet wat dat raar is. Maar we moeten ons studentenkaart afgeven. En we gingen nog iets horen. En ik ging naar huis en dacht, oh shit, meid, ik hoop echt dat ik niet van het unief gesmeten word of zo. Heel veel scenario's die mij opkwamen van, het is gedaan met mijn studies. En de zondag krijg ik telefoon van Bernard, iemand die er ook bij was, en hij zegt, hallo, heb je ouders ook al telefoon gehad? Ik zeg, nee. Ah, shit. Ja, ze gaan telefoon krijgen. We zijn van het unief gesmeten. Alles. Allee, we mogen niet meer verder doen. Ik denk, fuck. Dit is niet goed. Eerste reactie, hoe moet ik dat van mijn ouders verbergen? Nee, dat gaat niet gaan. Tweede reactie, fuck, hoe ga ik dat uitleggen aan mijn ouders? En dan pas naar derde reactie, ik kan nog naar de hogeschool gaan, dus oké. En ik zeg, Bernard, ja, hoe hebben uw ouders gereageerd? Ja, niet goed. En wat hebben ze allemaal gezegd? Een stukje bij beetje. Ik vraag ze wat door en ik zeg, Bernard, ben je met mijn kop aan het lachen? Nee. Bernard, fuck you, gast. Zeg jij mij hier echt deze hel aan het laten doormaken voor mijn zondag verkloten? En dat had hij helaas gedaan. We zijn zelfs gewoon de dag daarna, de maandag, ons studentenkaartje terug kunnen gaan ophalen. En er was niets gebeurd. Dus, het is oké. Doe maar lekker verder. Op een avond met opnieuw wat vrienden op café. Het kijken naar Potrels was me ondertussen normaal geworden, na 3-4 grote werven. Ik vertrek naar huis samen met Nathan, omdat wij dezelfde route moesten pakken. En er is zo'n baantje hier in Gent, naast de kouter. Zo'n smal steegje dat je moet nemen om naar de vooruit te gaan. Allee, dat is de kortste weg. En wij pakken dat steegje en daar is plots een keigrote werf die wij nog nooit hebben gezien. Met een groot open plein en dan rechts van dat groot open plein een keigroot gebouw, een appartementsgebouw of bureaus. Of heel moeilijk om zo wat in te schatten wat dat is. Dus we gaan een keer gaan kijken. Hè. Ik dacht, even gaan kijken, toch? En we gaan binnen, gelijkvloers, heel ruwbouw, maar toch zowel al stopcontacten en zo. Er zit al een lift in dat gebouw. We pakken een trap naar het eerste en dat blijkt een vrij goed uitgerust kantoorgebouw te zijn. Er staan al tafels, er staan al stoelen, bureaustoelen, goede bureaustoelen. Er stond een kopieermachine. Dat was eigenlijk weer opnieuw heel spannend. Op een of andere manier wordt dat te spannend voor mij. En zei ik, kom, we zijn weer weg. Een kwartiertje was voldoende. En de dag daarna, weer op café. Het begint veel met op café. En Bernard was er deze keer bij op café. En Nathan en ik vertellen heel stoer hoe dat we de dag ervoor een gebouw hebben gezien. En dat is daar volledig geëquipeerd. Daar zijn bureaumaterialen, daar is alles. En de dag daarvoor vond ik het nog vrij spannend. En dacht ik van oké, we hebben het nu wel gezien. En dan de dag daarna zit ik op café op een of andere manier Bernard te proberen overtuigen om mee te gaan. Naar iets dat ik had afgevinkt als spannend genoeg, moeten we niet opnieuw doen. En het lukt mij om te overtuigen. Dus we gaan terug. En ik wist nog, we komen naartoe met ons fietsen. Ik zeg tegen Bernard, als je op dat binnenplein doorrijdt, is er zo'n spiraalvormige lus naar beneden en dan zit op de meneen en daar is de parking. Dus we gaan ons fietsen op meneen zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Van op meneen beginnen wij opnieuw op verkenning te gaan. Dat gelijkvloersding is ruwbouw, eerste verdiep, zwaar kantoorgebouw. Ik weet nog dat Bernard naast dat kopieermachine staat. En aanstalten maakten om erop te gaan zitten en de gekende fotocopie te maken. Tot op vandaag weten we niet of dat echt gebeurd is. Of dat we het achteraf zo vertellen. We beginnen iets te veel zelfvertrouwen te krijgen. Die lichten gaan trouwens ook automatisch aan in dat gebouw. Op bewegingsdetectie. Dat was een dag daarvoor ook al. Ik verschiet al niet meer. Ben daar wel even een beetje. Nathan was ook ondertussen helemaal in zijn comfortzone. En we pakken de lift. Direct naar het bovenste verdiep, waarom niet? En we komen eigenlijk in een soort vergaderzaal. Als je een keischikke loft zou inbeelden, dat als vergaderzaal. Alles was daar, de grootste tv's, keischikke stoelen, een dure tafel. Er stond ook keiveel gerief dat mensen met slechte wil zouden kunnen meepakken. We kijken zo een keer goed rond, ja. En we vertrekken weer. We keer naar het vierde verdiep, of was het derde. Omdat we daar nog niet geweest waren. En we komen buiten uit het lift gestapt en we zien zo links van ons een soort van gangstje. Maar dat was duidelijk geen getekend gangstje. Het was gewoon iets dat nog open was. Een gat dat nog open was. We gaan naar daar. En we komen in een appartement. Ook nog in aanbouw. Maar ook heel chic. Dat was zo in de keuken. Opnieuw ook heel duur. Zo'n marmeren blad op het kookeiland. We beginnen weer wat rond te kijken. Oeh, een balkonnetje. We gaan een keer zien waar we hier eigenlijk zitten. En we gaan op dat, dus zo'n balkon, schuifdeur. De ramen waren al picobello in orde. Schuifdeur, balkonnetje, betonnen muur. En we gaan zo een keer buiten staan. En we hebben eigenlijk uitzicht op dat plein waar dat die parking onder was. Ela! Ela! We bukken ons. We zitten met ons hoofd zo net onder die betonnen muur. En we zien een pillamp van een bewaker zo juist boven ons hoofd komen. En alles gaat in mijn hoofd om. Fuck. Jij bent hier gisteren al geweest. Waarom zijn hier vandaag opnieuw? Dat was niet nodig. Fuck. En ik kijk naar Nathan, ik kijk naar Benaar. En die gasten zijn ook zo van... Ah, shit. Maar we blijven gewoon zitten. Die mens kan ons niet zien. We beginnen even te overleggen. We gaan slimmer zijn dan die bewaker. We gaan hier weggaan en we gaan niet tegengehouden worden. En die bewaker gaat volgens mij de lift pakken. Dus wij gaan een trap pakken. Want we zijn slimmer dan de bewaker. Zij gaan terug die gang op. We passeren de lift. We kijken een keer op het nummertje. Nog geen beweging. Oké, ça va. We gaan naar de trap. Zo'n smalle trappenhal. En elk verdiep opnieuw met fluisterstapjes gaan we naar beneden. En verdiep komen we maar niet tegen. Dus we beginnen vertrouwen te krijgen van yes, we zijn hem gekruist. We gaan niet naar de nul, we gaan naar de min 1, want we moeten ons fietsen pakken. En we overleggen nog even van, als we hier wegfietsen, moeten we wel maken dat het echt heel snel is. Wie weet staat er hier nog. En we fietsen toch sneller dan dat zo iemand loopt. Dus wij pakken onze fiets, wij beginnen te stampen, die spiraalvormige lus omhoog. En 30 meter is dan die poort en ja, die bewaker staat er eigenlijk gewoon met zijn pilamp op ons te wachten. Het staat in ons gezicht te schijnen. Tot zover slimmer dan de bewaker. En we gaan wel nog tot bij hem en hij zegt, ja jongens, een heel grote vent, een kletskop. Hij zegt, jongens, ik heb de politie gebeld, ze gaan hier. Voor mij was het ook een beetje geruststellend dat hij niet kwaad was. Ik had daar wat schrik van, dat hij ons ging pijn doen. Maar hij was heel rustig en daardoor was ik een beetje gekalmeerd. Maar ja, die politie ging komen en ik begon te denken, ja shit, dat is het gevangen. Dat is niet de bedoeling. Na 5 minuten is er nog geen politie. En Nathan, Bernard en ik staan, we hebben nog geen woord gezegd ook. We staan er gewoon aan de grond genageld. Bang af te wachten. En die 5 minuten worden 10 minuten. En die 10 minuten worden een kwartier. En Bernard had zo al een keer bij de bewaker gevraagd van... En is het uw enige werf? Of waar doe jij nog zo opdrachten? Ik was niet in staat om een gesprek te voeren op dat moment. Maar doordat dat eigenlijk gewoon een mens bleek te zijn... werd ik zo wat rustiger of zo. En na 20 minuten durf ik ook iets zeggen. Ik zeg, zou ik een keer snel naar die Dixie mogen, naar een beetje verder? Want ik moest keihard pissen. En dat was ook oké. En ik kwam met die Dixie en ondertussen zijn we 30 minuten ver. Ik sta niet te praten met die bewaker, maar Bernard en Nathan wel een beetje. En dan 20 meter verder, waar die straat is, zien we eindelijk... Maar om eindelijk te zeggen in deze context, zien we eindelijk zwaailichten en we horen sirenes. En er komt een combi aangereden. En er komt direct nog een tweede combi aangereden. En dan van de andere kant nog een combi en zo'n gewone flikkenauto. En dat was vrij indrukwekkend. En op minder dan een halve minuut tijd zijn er 15 politieagenten uitgesprongen. Kogelvrij vest. En die komen op ons afgelopen met hun hand op hun geweer. En ik weet nog, bij mij stopte toen de wereld met bewegen. Ik dacht, fuck, ik heb het gevangen. Ik ga een straflat hebben, ik ga nooit geen job krijgen, ik ga alvast in het zwart. En dan denk ik, fuck, nee, hoe ga ik daar mijn ouders uitleggen? Nee. En ik ben helemaal verlamd. En ja, die flikken kwamen op ons afgelopen, een echt SWAT-team. Wij worden omsingeld met ons drie tegen elkaar geduwd. Wat zijn jullie hier aan het doen? Wie zijn jullie? Waarom zijn jullie hier? En zwijgen! En we staan, ja, volledig overbelend. Niemand van ons reageert echt totdat we zo echt één op één vragen krijgen. Ja, je kunt niks doen dan zeggen, ja meneer, ja mevrouw. Wat zit er in uw rugzak? Ja, ik doe mijn rugzak open. Mijn computer zit daarin. Van wie is die computer? Is van mij. Dat moet ik kunnen bewijzen. Van wie is die computer? Waar heb je die gehaald? Ik zeg, nee, is echt van mij. Ik heb een paswoord. Dus ik begin zo wat operationeel paniekerig te doen. En ik moet dan aan drie politieagenten tonen dat mijn computer is. Mijn batterij is natuurlijk plat. Dus dat gaat niet. En ik zeg, ik heb wel binnen stopcontacten gezien. Dus ik mag mee met drie agenten om zo'n rondleiding te gaan geven in het gebouw waar ik zo net zonder toelating is mijn rond gaan wandelen. En dat gebeurt zo in een waas. Op dat moment is alles gewoon heel operationeel. Tonen waar die dingen zijn, wachtwoord invoeren, afgerond, rust. We zien wel wat er gebeurt. We gaan terug naar... Dus de politieagent is begeleiden mij weer terug naar dat en Benaar en die andere polities. En ze beginnen ons echt vragen te stellen. Wat doen jullie hier? En ondertussen was er ook al een team heel dat gebouw aan de binnenkant aan het verkennen. Het grote spierballengerol was wel wat gaan liggen. En op een bepaald moment komen mensen ook zo besef van, ja, dat loopt hier sowieso niet goed af. Die zijn in mijn 16, die moeten iemand meepakken. En de baas of de hoofdrechercheur of de commissaris neemt ons zo apart. En zegt, ja, jullie zijn studenten, ja, chapeau, de toekomst van het land. Wij waren eigenlijk een half uur geleden hier aan de andere kant van de kouter. We hadden een oproep gekregen voor een inbraak in de BNP Paribas. En blijkbaar staan jullie op een werf van BNP Paribas. En wij kijken naar elkaar van, fuck, man, we hebben een bankoverval gepleegd. Dat was onaard, zo absurd. En ja, natuurlijk komen die naar mijn SWAT-team af. Als je zoiets doet. Die bewaker had gewoon gebeld. Ze staan hier in een BNP Paribas. Ze laten ons gewoon gaan. We krijgen ons paspoortje terug. Niks. Geen PV zelfs. Geen boete. Niks, niks, niks. En dat was dankzij dat een bankoverval was, denk ik, achteraf soms. We gaan met onze fietsen heel bang, timide weggewandeld. En... Wij kijken nog een keer naar elkaar. Het is 4 uur 's ochtends, 5 uur 's ochtends. Niemand van ons drie wil naar huis, maar niemand van ons drie is in staat om een woord te zeggen. Gaan we nog ergens heen gaan drinken? Ja, we gaan nog ergens heen gaan drinken. We passeren zo wat cafés, maar het is veel te laat. En last resort, we kunnen enkel nog naar de Overpoort. En we haten alle drie de Overpoort zo hard. Dus we staan daar ter hoogte van de Julien naar elkaar te kijken van nee, we gaan hier echt niet in die Overpoort gaan staan. Dus we gaan nog naar de nachtwinkel en we kopen ons al drie. Het was vrijdag. Een blik Cara. En we zetten ons op de stoep van de Overpoort. Onszelf te vervloeken. En de dag daarna, nee, het was de week daarna, zitten wij met ons drie en nog een hele grote bende weer op café. En dat verhaal begint zijn eigen leven te leiden. En dat is echt een heel stoer verhaal. En ik ben dan misschien ook degene die het meest en het stoerst vertelt. En elke keer opnieuw wordt dat verhaal stoerder en stoerder en stoerder. Ik heb het al verteld met 25 flikken. Maar wat ik eigenlijk nooit niet bij vertel, is dat ik 90% van mijn tijd echt kei bang was.
Al je schavuiten streken, je kansen van je afvertellen op Relaas. We hebben nooit genoeg straffe, criminele verhalen. Heb je bijvoorbeeld dat van Nicolas al gehoord in Polen? Dat is ook een KD, die Nicolas. Je moet het verhaal maar eens opzoeken. Gewoon in Google intypen: Nicolas test de Poolse nultolerantie, zoals de titel. Je moet je verhaal niet uit de losse pols vertellen. Wij helpen jou met coaching. We zijn relaascoaches ook. En mocht je zelf nog niet genoeg peper en zout in jouw verhaal hebben, dan steken wij een beetje bij. Of misschien voelde het voor jou wel speciaaler aan dan voor een publiek. Dat kan ook. Maar ook dat toetsen wij met jou af. We doen dat dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. Zij helpen ons om vertelavonden in Gent, Antwerpen en Brugge op de kaart te zetten met Relaas. Ook jij kan ons helpen door dit verhaal naar iemand door te sturen aan wie jij moest denken. Misschien ook een crimineel. Of je kan ons een niet gestolen centje toestoppen. Dat kan op onze website. Daar kan je vriend van de show worden. En dan kan je ons elke maand een heel klein bedrag geven. Of eenmalig een iets groter bedrag. En anders kan je ook gewoon blijven luisteren naar Relaas. Daar zijn we ook al blij mee. Onze vrijwilligers die behouden hun drive en energie door te zien dat er zoveel mensen elke week opnieuw naar Relaas luisteren. Nu al meer dan 10.000 keer bedankt daarvoor, elke week opnieuw.